Gaan we nog wachten of gaan we beginnen?
Alles wat daar binnen zit.
Ik zeg, zet de muziek maar aan.
Ik wou zeggen, anders zingen we alvast een liedje. Maar... Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer. Naar bovenal, naar mijn hoogste Heer. Voor
de duisternis ligt op de rug, de duivel is door u.
Bas?
Ja.
We gaan beginnen. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Weer een nieuw seizoen, Jong Ochten. En we willen beginnen met het starten van het eerste lied. Breng ons samen, één in uw naam.
Roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig verstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit, waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Jaag naar de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. Breng ons samen. En gebed als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht. Gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim om samen uw kerken van Christus te zijn. Breng ons samen.
Ons geeft.
ons geeft.
Neem, ja, hij staat aan. Heel goed. Nou, we zijn al begonnen, maar we gaan nu verder en ook weer beginnen. Hey, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie met zoveel hier zijn. We hadden het er net over. Het is een grote groep vandaag. Dat is mooi, dat is fijn. Ben eigenlijk wel een klein beetje benieuwd. Ochten is natuurlijk oververtegenwoordigd, maar roep even, waar zijn er nog andere plaatsen waar mensen vandaan komen? IJzendoorn hoor ik. Ja, daar komen natuurlijk de echte vandaan, hè. Heel goed. En? Nog meer toch? Kesteren. Ja, Eldik. Maar Eldik, ja, officieel natuurlijk. Een soort achterbuurt van Ochten natuurlijk. Ja. Ja. Mag het zeggen, zelfspot is toegestaan toch? Ja. Ja. Hey, goed, we gaan vandaag weer het een en ander doen, zingen, bidden. En waar je ook vandaan komt, het is fijn dat je hier bent. En we zijn hier met een reden natuurlijk. En dat is dat we wat willen horen vanuit zijn woord. En later gaat Kokkie Drost, die in ons midden is vandaag, zijn we heel blij mee, gaat wat vertellen over seksuele verleiding. En dat is natuurlijk een onderwerp. Ik heb wel eens gesproken ook, en ik zit in het onderwijs, dat weten sommigen van jullie wel. En dan heb je het wel eens over de uitdagingen, de verleidingen. En dan seksuele verleiding is één, drank is de ander en drugs is een derde. En dan niet per se in die volgorde. Dus één van de drie gaan we vandaag bespreken. En je hebt mogelijkheid om vragen te stellen. Dat doen we bijna aan het eind. En als het goed is, komt er nu een telefoonnummer in beeld. Zie je wel. En dat krijg ik dan weer door op mijn telefoon. En dan kunnen we straks, als we het geheel nabespreken, kunnen we jouw vraag ook meenemen. Nou, na de bijeenkomst, zoals jullie gewend zijn, en anders hoor je het nu voor het eerst, is er een mogelijkheid om te eten hier in het Baken. Er zal wat soep zijn en broodjes met snack erop. Dus alleen dat is natuurlijk al een reden om even te blijven. Je kunt ook nog je vragen kwijt, napraten met leeftijdsgenoten of met mensen die dit georganiseerd hebben. Goed, ik wil graag deze bijeenkomst met jullie beginnen met gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze bijeenkomst willen we u allereerst danken. Danken dat we hier mogen zijn. Danken dat we in veiligheid en vrede hier mochten komen. Dat we met zoveel mogen zijn. En heren, we danken u omdat u ons samenbrengt. Maar wij zijn hier ook gekomen om te luisteren, te horen. Wilt u ook ervoor zorgen dat wat Kokkie ons straks gaat vertellen, dat dat in onze harten mag landen. Dat we dat mee mogen nemen. Dat we erover nadenken en proberen mee te nemen in ons leven. En heren, wilt u ook zijn toch ook bij uw wereld, waar wij zijn hier in alle rust, maar in andere delen van uw wereld staat alles in brand. Is er oorlog, is er geweld, is er natuurgeweld, vele zorgen. Heren, wilt u zijn bij uw wereld en de mensen daarin. Heren, dit alles bidden en vragen we u, in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan verder met muziek.
Ja, het volgende lied is Heer, ik heb u nodig. En jij en ik, wij allemaal hebben onze hemelse Vader nodig in alles. In alles wat we doen, door ons hele leven heen. En daar gaan we over zingen.
Hier ik kom en beken, nu ik hier dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen, leid mijn hart door stormen heen. O mijn Heer, ik heb u nodig, elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt mij vrij, o God. heb u nodig. Mijn schuld zit diep, u kunt erbij, u vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij, woon in mij en heilig mij. O mijn Heer, ik heb u nodig, elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt mij vrij, o God, ik heb u nodig.
Naar u, als verleiding mij omgeeft. Als ik niet kan staan, leun ik op u. Jezus hoop die in mij leeft. O mijn Heer, ik heb
Goed, gaan we verder. Zoals net al gezegd, Kokkie Drost is in ons midden. We hadden het er net in de consistorie even over. Misschien zijn er wel mensen die er eens even gegoogeld hebben. Eens even kijken met wie we vandaag te maken hebben. En of we misschien wel of niet zullen gaan. Vandaag zijn er mensen die even gekeken hebben wie de spreker is vandaag. Je hoeft niets inhoudelijks te zeggen. Je mag gewoon je hand op... Ja, maar ja. Je hebt voorkennis, hè? Oké, nou dan gaan we wat dingen vragen. Als je vragen hebt, stel ze ook gerust. Wil je hierboven of hier beneden?
Nee, ik kom er naar jou toe.
Oké. Nou, dan gaan we eens beginnen. Straks komt er een stukje over seksuele verleiding. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. Want hoe komt het dat je daarover kunt spreken, over mag spreken?
Nou, ik zou zeggen, ik heb ontzettend veel ervaring. Nee, ik werk als relatietherapeut. Ik heb juist heel weinig ervaring. Nou goed, ik werk als relatietherapeut met allerlei soorten stellen. En ik merkte in mijn werk dat heel veel stellen ook heel veel problemen hebben op seksueel gebied. En dat het niet alleen maar gaat over, ja, ik zeg het maar eventjes zoals het is, over piemels en vagina's, dat alleen maar de seks is. Maar seks gaat over zoveel meer dan alleen maar de daad, de activiteit. Het gaat over hoe je je voelt diep van binnen. Hoe jij naar jezelf kijkt. En dat heeft ook weer alles te maken met hoe je omgaat met verleidingen. En überhaupt het woord seksuele verleiding. Het is zeker, mijn cliënten zijn vaak christenen. En dan ben je zijn jullie allemaal christelijk opgevoed? Ik denk bij Ochten, het Ichtes College. Wie is er hier niet christelijk opgevoed? Laat ik het even anders vragen. Ja, zie je, ja, toch de Bijbelbelt, hè? Die hard Bijbelbelt, ja. Nou, misschien herken je het wel, als je christelijk bent opgevoed, dan krijg je ook van jongs af aan mee De zin uit onze vader en leidt ons niet in verzoeking. Dat we niet aan verleidingen worden blootgesteld. Je bent er van jongs af aan al mee bezig. En zeker als het over seks gaat, zijn we soms heel erg gefocust op hoe doen we dat op een goede manier. En het blijkt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Ja, als je nog een vraag stelt, je krijgt dus zo'n antwoord. Dus je bent er gewaarschuwd.
Ik zat net inderdaad al, ik kan niet te veel vragen stellen.
Nee.
Goed, maar nou zitten we hier. Je hebt therapie. Maar dit zijn jongeren. Ja. Dat is toch een andere doelgroep?
Ja, je zou het niet geloven, maar dit zijn ook gewoon mensen. Ja. Ik kan beter tegen jullie zeggen, hij is ook gewoon een mens. Ja, weet je, dat vind ik het lastige aan volwassenen. No offense. Ik schaar mezelf ook maar even onder een volwassene. Is dat we het altijd zo goed weten. We hebben jullie, ja. Weet je, ik noem mijn kinderen. Ik heb 4 pubers, maar dat vind ik zo oneerbiedig klinken. Dus ik noem ze mijn transvolwassen personen. Weet je wel, ze zijn in een soort van transitiefase naar volwassenheid. Christiane zegt dan ook, mam, leuk, dan ben jij dus een transbejaarde. Ik denk, ja, dat klopt. Maar wij, jullie zijn in ontwikkeling, maar wij ook nog steeds. Dus, weet je, we maken allemaal op onze eigen manier dingen mee in ons leven die ons vormen. En ik kan je wel vertellen, je moet dat en dat en dat denken. Nou, en dan heb je een goed christelijk leven. Maar dat brengt je nergens. Het is juist belangrijk dat je op jullie leeftijd al leert om zelf na te denken. En zeker als het over seks gaat. Weet je, we kunnen er zo krampachtig mee omgaan als volwassenen. Omdat wij, althans als ik naar onze generatie kijk. Jij bent ook ergens begin 40?
Iets verder.
Of iets verder. In onze tijd, in mijn tijd, was het helemaal niet normaal om over seks te praten. Behalve dan in termen, het mag niet, waarschuwen, voorzichtig, weet je wel. En ik merk dat ik daar enorm veel in gemist heb, waardoor seks iets krampachtigs werd. Of het werd iets zondigs, of het werd iets, nou ja, even iets heiligs. Van nou, als je getrouwd bent, dan, weet je wel. Terwijl ik juist merk in mijn werk, ik noem mezelf tegenwoordig seksfluencer. Wie volgt mij op Insta? Even mij volgen allemaal. Want dan word ik, ja, ik kan even wel wat 40 extra volgers gebruiken. Ik noem mezelf namelijk tegenwoordig seksfluencer. Omdat ik het belangrijk vind dat je al gewoon van jongs af aan op een normale manier over seks praat, over seks nadenkt. Zodat je zeg maar, nou, op jouw leeftijd komt. Dat je dan eindelijk snapt hoe het werkt. Zoiets. Hoe jonger we eraan beginnen, hoe beter.
Nou, ik begrijp wel, er is hoop.
Ja.
Ja goed, ik zal zo nog één vraag stellen. Maar goed, je noemde net al van dat ging anders. En jij zou het graag ook anders zien dan dat het was. Maar hoe ging dat bij jou thuis dan vroeger? Of ging het niet?
Jawel. Nee, ik kom uit een heel lief gezin. Ik heb hele lieve ouders. Christiane heeft echt de liefste opa en oma ter wereld. Toch, Chris? Yes, absoluut, ja. Maar goed, en die deden dus wel hun best. Maar ik kreeg een... Nee, mijn zus kreeg een boekje en dat jatte ik. Dus ik heb het uit het boekje van mijn zus. En ik weet nog wel dat mijn moeder een gesprek met mij ging voeren. Maar het was zo onwijs cringe. Echt niet normaal. Echt awkward. Echt op schaal 10 en 11. Omdat ik merkte dat mijn moeder het zelf ook een heel eng onderwerp vond. Dus ik ging niet met mijn seks vragen naar mijn moeder. Want dan zou het nog cringier worden dan het al was. En dat woord bestond toen nog niet eens. Maar nu snap ik dat het heel cringe was. Om met haar over seks te praten. Dus... Ik heb, ja, weet je, in de dominee over seks, dat was helemaal niet te doen. Wordt er bij jullie in de kerk wel eens gepreekt over seks? Wie krijgt er wel eens een preek over seks van de dominee?
Toevallig neemt onze dominee geen blad voor de mond. Dus, hij noemt het regelmatig, ja.
Maar ik vind dus dominees en seks een heel ongemakkelijke combinatie. Om je toch, althans, ik ga het toch voor me zien. Jullie dat niet? Ik zeg altijd wel, a dirty mind is a joy forever. Maar niet bij de dominee, liever niet. Dus ja... in ieder geval waarin de kerk waar ik uitkwam, het was altijd ongemakkelijk. En mensen probeerden het juist, dus dan pakten ze de Bijbel als een soort van wetboek. Van hier staat wat wel en wat niet mag. En ik merk gewoon dat seks zoveel meer is dan, nou inderdaad, mag het wel, mag het niet, wat mag wel, wat mag niet. Het is echt onderdeel van wie je helemaal bent. En ik denk dat je dat juist ook al op jonge leeftijd moet realiseren. Dat het echt meer is dan alleen maar even met iemand seks hebben.
Oké, okay, dankjewel.
Be prepared.
Ik hoop dat ik op dezelfde manier naar onze dominee kan blijven kijken. Maar,
sorry.
Ja, anders bedankt. Ja. Goed, we gaan verder. We gaan nu weer luisteren naar de muziekgroep.
Het volgende lied is Reckless Love. En dat gaat eigenlijk over de overweldigende liefde van God voor ons. En ook al verdienden wij het niet en hebben wij gefaald... En hebben wij dingen fout gedaan en zijn we hem kwijtgeraakt. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat zijn 99 achter zich om ons te zoeken en weer bij ons te komen. Misschien voor sommigen een bekend nummer, onbekend. Luister, zing lekker mee. Het is een prachtig lied die God aan ons duidelijk wil maken. Reckless Love.
For I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I find, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Your foe, still your love fought for me. You have been so, so kind to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't lie down, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't lie down, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Holy, overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds it. Please tonight, tonight.
overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me now, finds till I'm found, leaves denied. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of
God. Oké, we gaan nu verder met een stuk te lezen uit de Bijbel. Dat is uit Rechteren 16. En dat is een stuk over Simson. En Simson kennen we natuurlijk. Simson is, denk ik, als je voorgelezen wordt uit de Bijbel als kind, dan is dat wel een van de eerste verhalen die verteld wordt over die stoere, sterke man. Maar die stoere, sterke man was ook een mens. En die had ook zijn uitdagingen, had zijn verleidingen. En daarover gaat de komende vandaag, maar ook de komende bijeenkomsten zullen hierover gaan. Over de verschillende verleidingen die Simson had in zijn leven. En ik denk dat die verleidingen niet eens zo heel anders zijn, al is het duizenden jaren geleden, dan dat wij hebben. Het eerste gedeelte gaat over Simson en Delila. Daar staat het volgende in Richteren. En ja, het is de Bijbel in gewone taal, dus dat heet hier Rechters, maar dat komt op hetzelfde neer. Korte tijd later werd Simson verliefd op een vrouw die in het Sorekdal woonde. Ze heette Delila. De bestuurders van de Filistijnse steden gingen naar Delila. Ze zeiden tegen haar, probeer van Simson te weten te komen waardoor hij zo sterk is. En ook hoe we hem zo kunnen vastbinden dat hij niet meer kan loskomen. Dan krijg je van ons allemaal 1100 zilverstukken. Toen zei Delila tegen Simson, vertel me toch hoe het komt dat jij zo sterk bent. Hoe kun jij zo vastgebonden worden dat je niet meer los kunt komen? En Simson antwoordde, als ik vastgebonden word met 7 sterke koorden, dan ben ik net zo zwak als ieder ander mens. Nou, we zullen hier stoppen, ik ben al eentje te ver gegaan, zie ik. Maar we gaan verder bij 16, want Delila blijft proberen om achter het geheim van Simson te komen. Het waren natuurlijk niet die koorden die ik net noemde. En dan gaat het verder bij 16. Elke dag zei ze zulke dingen tegen Simson. Zo wilde Delila Simson dwingen om zijn geheim aan haar te vertellen. Op het laatst kon Simson er niet meer tegen. Hij zei, ik mag mijn haar nooit laten afknippen, want ik ben een Nazireër. Ik dien God op een speciale manier, al vanaf mijn geboorte. Als ik mijn haar laat afknippen, dan verdwijnt mijn kracht. Dan ben ik net zo zwak als ieder ander mens. Delila begreep dat Simson deze keer echt zijn geheim verteld had. Ze stuurde iemand naar de Filistijnse bestuurders met de volgende boodschap. Jullie moeten nu zelf komen, want Simson heeft zijn geheim verteld. De bestuurders gingen direct naar Delila toe. Ze hadden de zilverstukken voor haar bij zich. Toen liet Delila Simson op haar knieën in slaap vallen. Daarna riep ze een van de bestuurders erbij en ze knipte het lange haar van Simson af. Zo kreeg ze Simson in haar macht en hij verloor al zijn kracht. Delila riep, Simson, daar komen de Filistijnen! Simson werd wakker. Hij wilde opspringen en zich weer losrukken, net als de vorige keren. Maar hij wist niet dat de Heer hem in de steek gelaten had. De Filistijnen grepen Simson en ze staken zijn ogen uit. Ze brachten hem naar de stad Gaza. Daar bonden ze hem vast met 2 bronzen kettingen. In de gevangenis moest hij graan malen. Ja, dus uiteindelijk is hij toch gezwicht voor de verleiding om toch maar te vertellen waar zijn kracht vandaan kwam. En wij gaan het vandaag over een ander type verleiding hebben. Maar we gaan eerst nog een lied doen. En ik zie hier staan, Opwekking 717.
Ja, het lied is Stil, mijn ziel, wees stil. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u. En ik zal niet wankelen. U vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen.
Thank you. stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en heb je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet bang. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmt heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God,
telefoonnummer nog één keer mogen zien. Voordat dan kun je de vragen gelijk noteren en doorappen als je ze hebt. Het gebeurt geheel anoniem. Behalve als je groetjes uit IJzendoorn erop zet. Ja, dan weten we nu wie het is natuurlijk. Dus dat moet je niet doen, Bas. Het wordt eerst nog verbouwd hier, maar wat mij betreft mag je naar voren komen.
Dank je wel. Ja, verleidingen. Ik vind het zelf een heel leuk onderwerp. Ik ben zelf vrij gevoelig voor verleidingen. En er werden net drie grote verleidingen genoemd. Seks, alcohol, wat was de derde? Was dat drugs? Dat is toch echt achterhaald inmiddels, of niet meer? Ja, toch? En denk je telefoon ongeveer je grootste verleiding is, die we zo'n beetje elke dag hebben? Waar iedereen ook gewoon verslaafd aan is, denk ik. Ik ook. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer verleidingen in het mensenleven. En daar wil ik vandaag eens even met jullie over gaan hebben. Niels, je mag meteen naar de eerste slide. Ja, dat verhaal van Simson. Ik weet niet hoe, ik stel me zo'n man voor. Zo'n kerel die rauw vlees at. En die een beetje zo'n woeste, noeste baard had. En wat had Simson toch meer voor een eigenaardigheden? Ja, echt een vent. Echt een oerman. Dus hebben jullie ook zo'n beeld van Simson? Wat denken jullie, dat wat voor man moet hij geweest hebben? Zijn, bedoel ik? Ja? Lang haar, ja, dat sowieso, hè? Ja, dat in ieder geval één ding waar we zeker van zijn. En het schijnt dat een Nazareër, die hij dan was, dus inderdaad een speciale dienstknecht van God, die mocht eigenlijk ook geen alcohol drinken. Dus dan is dan een verleiding minder, dat scheelt dan weer. Kan hij zijn geest in ieder geval scherp houden. Maar ja, die Simson, ik vind zelf, hij heeft niet echt een makkelijk leven gehad, althans... Begon heel mooi. Hij heeft een goede jeugd gehad. Dat staat ook zo in Richteren 13. Hij groeide voorspoedig op. Lieve vader en een liefdevolle moeder, stel ik me zo voor. En ja, het zat hem wel mee. Hij was ongelooflijk sterk. Dat weten jullie wel, maar ja. Wat was Simsons zwakte? Laat ik dat maar even zeggen. Wat voor zwakte had hij? Wat was Simsons zwakke kant? Dat was vrouwen. Heel goed, ja. Vrouwen. En hij was natuurlijk ook ontzettend sterk. Volgens mij was het ook wel iemand als die honger had, weet je wel. Ken je dat verhaal van die leeuw die dan eventjes slachtte en dat hij later... Nou ja, hij slachtte hem niet. Hij sloeg hem gewoon eventjes, hij haalde hem uit elkaar. En later eet hij even die honing op, weet je wel. Als hij ergens zin had, dan nam hij het. Hij had niet echt, vind ik wel eens, de kracht van de zelfbeheersing, onze lieve Simson. Nou, ik heb zelf ook een hele grote verleiding die ik lastig vind om tegen te gaan. Dat is deze. Ja. Ik hou heel erg van shoppen, ja. Ja, dat is echt dat je zegt, nou, wat is een verleiding voor mij, dit. Ja. En dan misschien denk je, ah, dat is niet zo erg, want op een gegeven moment is je geld gewoon op. Ja, maar dan is het wel op. Weet je wel, je moet er ook voor andere mensen zorgen, althans, ik dan. En die dan klagen dat het geld op is, nou. En ik denk dat we allemaal, zoals jullie hier zitten, heb je je eigen dingen wel waar je misschien wat gevoeliger voor bent dan een ander. En vandaag gaan we het inderdaad hebben over seksuele verleidingen. Maar ik ga dat niet op een manier brengen dat we allemaal de hele dag bezig zijn. Met, och, wat is het toch een vreselijke verleiding. Ik wil eigenlijk eerst zeggen, dat we seksuele gevoelens hebben is compleet normaal. Het komt namelijk doordat we mensen zijn. Mensen met een normaal lichaam en met een normaal voortplantingssysteem. Je moet een beetje zien in je hersenen, daar zit een soort van oersysteem. Als je alles afpelt wat er aan ons mensheid zit, dan blijft er zo'n oersysteem achter, je limbische systeem. En daar zit ons seksuele systeem in. Als we bijna niks meer kunnen, dan kunnen we in principe kunnen we ons altijd nog voortplanten. We zijn als mensen gewoon altijd wel toe in staat op een bepaalde manier. En we zijn in zitten ook zo in elkaar dat je heel snel al doorhebt of je iemand aantrekkelijk vindt of niet. Niet omdat je alleen maar aan seks denkt of zo. Het kan. Maar veel meer omdat het gewoon iets is wat bij ons mensen hoort. Nou is het wel zo dat seks verkoopt. Jullie kennen vast wel die uitspraak seks sells. Dat is echt waar. Seks verkoopt als een malle. Ze hebben tijdens de coronatijd een extra datacenter bij moeten bouwen in Flevoland. Ergens in de polder. Vooral die porno die werd gedownload en bekeken. Dat is niet te doen. 1/3 van al het internetverkeer in Frankrijk, bleek vorig jaar uit onderzoek, was porno. Ik denk dat Frankrijk en Nederland te vergelijken is met elkaar. Er worden miljarden verdiend in de porno-industrie. Omdat, ja, we kijken graag naar bloterige beelden. Niet gek. Even voor alle duidelijkheid. Porno prikkelt. Bloterige beelden prikkelen. En als je een, noem het even, gezonde man bent, en misschien ook een gezonde vrouw, dat kan natuurlijk... Dan kan ik me ook voorstellen dat jij als je daar een mooie bloterige vrouw ziet. Dat je, weet je, ik vind het altijd wel grappig dat je een groepje mannen hebt op een terras. En er komt een mooie vrouw langs en die mannen hebben een gesprek. En dan ja. Ja. En dan kun je zeggen, daar kunnen ze niks aan doen. Zo werkt dat oersysteem. Ja, daar zit wel wat in. Maar ik wil je vandaag ook wat meer vertellen. Dan alleen, ach, we zijn nou eenmaal zo. Ja, wat doen we nou moeilijk? Want we hebben gelukkig ook verantwoordelijkheid... met de manier waarop we omgaan met al die gevoelens. En voordat je daar meer over kunt nadenken, is het belangrijk dat je je bewust bent van alles wat je voelt. En dat valt niet mee. En ik zal er niet omheen draaien. Jullie hebben het hormonaal gezien behoorlijk zwaar. Dat testosteron, dat testosteron dat giert door de aderen. Ja, woe, en alles verandert. En ja, ineens zijn seksuele gevoelens daar. En het is allemaal nog spannend en nieuw. En ja, het is ook, hè, dat is helemaal niet raar, dat is normaal. Alleen het is wel gezond dat je er op een gezonde manier mee om leert gaan. Weet je, ik ben als het gaat over zelfbevrediging. Ik vind zelfbevrediging vind ik een heel ouderwets woord. Masturberen. Hoe noem je dat nog meer? Rukken. Pappen. Hoe kun je het nog meer noemen? Trekken. Welke woorden zijn er nog meer allemaal voor? Die weten jullie toch wel? Weten jullie ze misschien? Kijk even naar de wat oudere garde of die nog woorden kennen. Hoe? Heb ik ze allemaal genoemd? Ja. Tot hier reikt mijn kennis ook. Ik ben benieuwd wat jullie ons nog mee kunnen geven erover. Maar zelfbevrediging. Ja, dat heet nou eenmaal zo, hè, in de seksuologie. Masturbatie. Eigenlijk een normale manier, natuurlijke manier om je lijf te leren kennen. Om je seksualiteit te leren kennen. Maar met alle seksuele prikkels die overal beschikbaar zijn. Hè, ik ken verhalen van mensen die de hele dag bezig zijn. Ja, het klinkt een beetje tragisch. Maar mensen die de hele dag bezig zijn met zoeken naar nieuwe seksuele prikkels om maar weer even tot een orgasme te kunnen komen, om zich maar weer even een seconde gelukkig te kunnen voelen. Ja, en dan denk ik, dit is niet helemaal meer gezond. En dit is een extreem verhaal. Maar ik denk dat op een moment dat jouw seksualiteit iets wordt waar je zo mee bezig bent, dat je oftewel constant bent gefocust op, oh, ik moet het niet voelen, want dit mag ik niet voelen, want het is een verleiding. Oftewel, je bent constant bezig met, wanneer kan ik weer even, nou, dan die hele woordenschat, fappen, rukken, masturberen, zelfbevredigen. Alles wat je maar kunt bedenken. Voor vrouwen trouwens ook. Hè. Dit is allemaal mannelijke termen, maar vrouwen masturberen ook. Dat is ook natuurlijk. Het is wel gezond om daarover na te denken. En nou heb ik het maar over één aspect. Hè. Ik heb het nu alleen nog maar over de actieve vorm van zelfbevrediging. Maar seksuele verleiding gaat al veel breder dan alleen dat. En weet je waar het begint? Bij een gezond seksueel zelfbeeld. Bij een gezond emotioneel zelfbeeld van jezelf. En daar wil ik vandaag even met jullie naar gaan kijken. En ik heb daar een plaatje voor meegenomen. Kennen jullie die poppetjes? Dat zijn van die Russische matroeska's. En elke keer als je er eentje uithaalt, komt er weer een kleinere uit. Nou, zo zijn wij eigenlijk ook. We zijn eigenlijk allemaal zo'n grote, dikke, lompe matroeska. Ja. Althans, dat is wat ik van jullie zie aan de buitenkant. Maar we hebben allemaal verschillende lagen. En die zie ik niet bij jullie. Iemand vergeleek het een keer met 7 jassen die we aan hebben. Afhankelijk van hoe veilig je bij iemand voelt, doe je emotioneel gezien een jas uit, of misschien juist weer aan. En misschien heb je bij je allerbeste vrienden nog 4 of 3 jassen aan. En misschien heb je 1 of 2 echt allerbeste vrienden, of misschien je ouders, die jou echt helemaal kennen. En zelfs bij jezelf heb je nog 1 jas aan. En de enige die jou echt helemaal jasloos kent, dat is God. En je kunt die niveaus van, nou ja, dat heet dan verbinding, een beetje vergelijken met dit niveau. Ik heb er een beetje een paar woorden bij gezet, dat je een beetje begrijpt van, als je op dat gespreksniveau zit, dan zit je op die verschillende lagen. Dus als je met iemand een gesprek hebt over koetjes en kalfjes, ja, dan is het vrij mogelijker gewoon 7 jassen. En het wordt ook iets persoonlijker als je bijvoorbeeld iets vertelt over feiten. Nou, iets over de politiek. Of de situatie in Israël en Gaza. Of sport, iets wat jouw interesse heeft, dan deel je al iets meer van jezelf. Doe je al een jasje uit. Heb ik nog persoonlijker op het niveau van mening en idee. Een discussie over de situatie in Israël. Een discussie over de politiek. Dan kun je al goed tegen elkaar ingaan. Dan laat je al nog meer zien van je hart. Maar het wordt pas echt persoonlijk op het niveau van emoties delen. Als jij weet van ja, dit vind ik wel leuk of dat vind ik niet leuk. En het is op jullie leeftijd gewoon eigenlijk nog best vanzelfsprekend om met mensen op dat niveau in verbinding te gaan. Je hebt nog niet echt last, tussen aanhalingstekens, van het idee dat je bepaalde dingen een beetje toe moet dekken. Volwassenen zijn er soms veel moeilijker mee in dat emoties delen dan dat jongeren doen. En voor jullie is het daarom ook juist belangrijk dat je op dat niveau met mensen in verbinding bent. Want op het niveau van emoties delen ontstaan ook juist die vriendschappen. En je zult ook merken, waar vroeger je ouders heel belangrijk waren, worden dat nu steeds meer je vrienden. Is dus heel normaal. Is ook allemaal heel natuurlijk en logisch, omdat je gewoon graag op dat niveau met anderen communiceert. Maar je donkerste kanten delen, ja, dat laat je niet zomaar aan iedereen zien. Want misschien zitten er in jouw hart wel dingen die je nooit aan iemand wilt laten zien. Fouten uit je verleden, pijn uit je verleden, stupiditeiten, domme dingen die je hebt gedaan ooit. Of misschien hele erge dingen die jou ooit zijn overkomen. Of misschien heel erge dingen die je een ander hebt aangedaan. En dat zie je niet aan de buitenkant. Ik zie hier allemaal hele leuke mensen zitten. En ik denk, oh, jij bent een beetje zo'n type. En jij bent denk ik zo'n type. En oh, ja, jij lijkt wel een beetje op die. Nou, weet je, aan de buitenkant kan ik van alles al bedenken. Maar ik zie natuurlijk niet wat er in jullie harten zit. Ik zie niet het gezin waar je uitkomt. Ik zie niet wat je hebt meegemaakt. Ik zie niet het hele verhaal dat je meedraagt. En iedereen zoals jullie hier zitten, iedereen hier heeft weer zijn eigen verhaal. Een verhaal dat je niet zomaar aan iedereen laat zien, wat ook niet hoeft. Het mag hier veilig in je hart blijven. Maar het is wel ook belangrijk dat je dat niet altijd in je eentje houdt. Dat je het weet wat er in je hart zit. Dat je het durft te delen. Misschien met een paar mensen om je heen. Bij wie je je echt veilig voelt. De enige die jou jasloos kent, dat is dat emotionele naaktheid, zoals het heet in de psychologie. Dat is God. En ik vind dat zelf een hele prettige gedachte. Dat ik gewoon weet, Heer, ik kan me wel anders voordoen bij u dan ik ben. Maar u weet toch alles van mij? U kent me beter dan ik mezelf ooit zou kennen. Nou was er een psalmist, David heet hij, en die schreef deze psalm erover. Die ga ik even met jullie lezen. Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet dat ik zit of sta en u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Dat is natuurlijk echt gewoon een ontroerende psalm. Zo goed kent God jou. Nog voordat je bestond, wist je al wat je zou doen. Ja, ik vind het een fantastische gedachte. Je kunt je bij God wel beter of anders voordoen dan je eigenlijk bent. Maar hij kent jou helemaal. Inclusief al die dingen in je hart die je misschien moeilijk vindt. Je gevoelens, je verlangens, je verleidingen waar je misschien gevoelig voor bent. God kent dat. Je hoeft je bij hem echt nul anders voor te doen dan je bent. Want hij kent jou beter dan dat hij jezelf kent. Ook jouw seksuele gevoelens. Kent hij door en door. Hij weet waar je gevoelig voor bent. Hij weet of je er misschien moeilijk mee hebt. Of dat je er juist totaal nooit over nadenkt. Kan ook. Het is voor iedereen weer anders. Er is niet zoiets als één standaard jongere die standaard zoveel per dag aan seks denkt. Of nou ja, dan actief wordt. Nee. Ook jouw seksuele, ik noem het je seksuele persoonlijkheid, je seksuele, nou noem het maar identiteit, is ook weer voor iedereen anders. Christian vroeg net van, hè, vertel eens wat over jouw gezin waar je uitkomt. Nou, in mijn gezin vroeger werd er weinig over seks gepraat, maar ja, dat compenseer ik wel met mijn huidige gezin. Denk ik zo af en toe, de arme kinderen, de hele dagen over seks praten. Ja. Maar goed, ik ga even verder met deze psalm. In 14 staat dan een heel mooi stuk, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Ja, ik vind het fantastisch. Dat David zo met God praat over hoe God hem kent. Maar dan komt er ineens een omkeer in die psalm. In vers 19 gaat David helemaal los. Dan zegt God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten, u haten, Heer? Zou ik niet verachten die tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit niet een heel christelijk stukje. Jullie? Het zit niet echt dat je zegt, oh, wat een naaste liefde van David. Wat een mooie vergeving heeft hij. Het is dat je zegt, nou, wat een haat en een woede. Hè? Ik vind dit niet dat je zegt, daar zit een filter op. Zo eerlijk is David dus richting God. Over zijn gevoelens in zijn hart. Ik haat hem. Zo fel als ik haten kan, zo. Hij zegt daar nogal wat. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Hij is echt heel boos op ze. Maar hij laat het daar niet bij. Want aan het eind van deze psalm zegt hij nog wat. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Ik vind het zelf zo ongelooflijk mooi aan Gods liefde voor ons. Die is niet voorwaardelijk afhankelijk van een prestatie van jou, afhankelijk van een prestatie van jou. Maar Gods liefde is er. Die is er echt. Gewoon voor jou, zoals je hier nu vanavond zit, met je hele hart, met alles wat je voelt, met alles wat je denkt, wat je lastig vindt of misschien juist helemaal niet. Gods liefde is onvoorwaardelijk. En zoals David met God omgaat, in zoveel vertrouwen van Heer, u kent alles van mij. U kent mijn hele hart. U weet het al als er iets met mij aan de hand is. En dan eindigt hij dat stuk met, maar toets mijn hart. En dat vind ik een heel belangrijke. Want als het over seks gaat, kun je heel makkelijk zeggen, wie doe je er nou kwaad mee? Ik bedoel, iemand doodschieten, ja, dat doe je duidelijk iemand kwaad mee in principe, toch? He, want je neemt een leven van iemand af. Iemand bedriegen, daar doe je ook iemand kwaad mee. Iets stelen, daar doe je kwaad mee. Maar met seks, wie doe je daar nou kwaad mee? Maar het kan juist zo zijn, als het over seks gaat, dat je over je eigen grenzen heen gaat. Want je hebt op seksueel gebied verschillende soorten seks. Je hebt de isoleerseks, die puur gaat over, nou, ik moet even klaarkomen, want dan ben ik tenminste weer eventjes alle seksuele energie kwijt. Je hebt de troostseks. En die gaat over dat je even gezien voelt, dat je er even toe doet. Het is eigenlijk vanuit een ongelijkwaardige basis. En je hebt de synchrone seks. En die gaat vanuit een gelijkwaardige relatie van liefde en trouw. En ik heb het nu over een relatie. Maar dat betekent ook in de relatie met jezelf. Hoe je zelf over seksualiteit nadenkt. Wat niet betekent, vind ik even heel belangrijk, dat je een of ander wetboek naast je moet hebben. Van dit mag wel, dit mag niet, dat zei ik net ook al. Dat je wel voor jezelf weet, wacht even, mijn seks is meer dan alleen maar, nou, ik noem het dus net al de penis en de vagina, de penetratie. Seks is ook de manier waarop je naar je eigen lichaam kijkt. Seks is ook de manier waarop je naar het lichaam van anderen kijkt. Seks is ook de manier waarop je naar je eigen seksuele gevoelens kijkt. Als jij merkt dat jij, nou, dat seks voor jou een verleiding is, in zoverre dat je merkt, ja, ik vind het gemakkelijk om mij, nou ja, ik zeg maar even een voorbeeld, me seksueel gemakkelijk aan iemand te geven, omdat ik me dan gezien voel, dan doe je vooral jezelf tekort. Want dat is namelijk, dat heet dus in de psychologie dan, de troostseks, waarin je eigenlijk iets van jezelf aan een ander geeft om maar even gezien te worden, om maar even belangrijk gevonden te worden. En dat is op de lange duur juist heel erg schadelijk voor je. Heeft iemand van jullie de rechtszaak van Thijs Reumer gevolgd? Ja, Thijs Reumer is ook echt onwijs boomer natuurlijk, dus ik snap dat het niet helemaal jullie leven is. Ja, Thijs Reumer is een heel bekende acteur. Toen hij jong was, was hij nog wel knap. Nu is hij toch echt wel een, ja, nou goed. Vast een aardig, oh nee, ik wou zeggen vast een aardige man, maar dat weet ik niet helemaal. Nou, hij had in ieder geval een paar dingen gedaan die niet netjes waren. Hij had namelijk behoorlijk funzig appcontact met een paar echt jonge meisjes gehad. En hij vertelde die meisjes over hoe ze bijvoorbeeld zichzelf moesten bevredigen. Echt dat je denkt, huh, hoe dan? En die meisjes, dat was ook heel snel al duidelijk, die had een heel laag beeld van zichzelf. En op deze manier werden ze gezien door deze superbelangrijke vooraanstaande acteur. Dus daar was niet eens voor die meisjes de verleiding van de seks zozeer, als wel de verleiding van, dan word ik tenminste gezien op een bepaalde manier. Dat is ook wat seks soms doet. Dat seks niet meer is dan, maar ja, dan word ik tenminste even opgemerkt. Ik hoor wel eens van die meiden praten over wie ze dan weer hebben gezoend en hoe ze daar even zoenen. Zonder dat ik nu echt ontzettend moralistisch wil gaan doen. Maar ik denk, ja, en dat zoenen. Hè, misschien is het hartstikke lekker om kwijl en speeksel en roggels uit te wisselen met elkaar. Misschien op een avond. Hé, hey, jongens, be my guest, whatever. Nee, maar voor sommige meiden, en voor jongens ook, is het niet meer dan een manier om even gezien te worden. Om er even bij te horen. Om even te weten, ja, zo belangrijk ben ik. Of, nou ja, soort van. Terwijl ik juist denk, als jij weet wie je ten diepste bent. Je bent gewoon waardevol. Gewoon zoals je hier zit, zoals je bent. We hebben allemaal namelijk die verschillende lagen. We hebben een buitenkant die we zien. We hebben allemaal een hart waar soms angst in zit. Soms onzekerheid, pijn, verdriet. Iedereen zoals die hier zit, niemand hier heeft een perfect hart. En volwassen mensen ook niet. Echt niet. En je kunt denken, nou, maar op je 40ste ben je toch nog een keer af? Nee. Nee. Mijn vader, hij is inmiddels 72, die zei ooit, Kokkie, ik merk dat hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek dat ik maar zo weinig weet. En ik vond het enorm wijs. Dat je gewoon je realiseert, ja, het leven is nooit helemaal af of dat je precies weet hoe het in elkaar zit. Maar het is zo belangrijk om eerlijk naar jezelf te kijken, naar je eigen hart, met alles wat erin zit. Dus inclusief ook jouw seksuele gevoelens die je kunt hebben, want die horen er ook helemaal bij. En de kunst is eigenlijk dat jullie gewoon weten, ja, ik ben ook seksueel gezien een gewoon normaal mens. En ja, alles bereidt zich voor dat ik misschien op een dag vader of moeder word. Het hoeft niet, maar het kan. Dat is gewoon wat jouw lichaam doet. Maar seks kan dus op verschillende manieren een verleiding voor je zijn. Dat het misschien iets is waar jij waarde uithaalt van wie je eigenlijk wil zijn. Of denkt te moeten zijn. Of het kan gewoon een lichamelijke verleiding zijn. Even terug naar die pornojongen. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar goed. Het was een jongen met een pornoverslaving. Nou, ik ga je eventjes kort uitleggen wat er gebeurt als je verslaafd raakt aan iets. Wat er bij mij dus gebeurt als ik ga shoppen. Is dat je hersenen een korte tijd een stofje aanmaken waardoor je je heel fijn gaat voelen. Dopamine. Heel normaal. Je voelt je even gelukkig. En dat zorgt ervoor dat je een fijne associatie opbouwt met datgene wat zorgt ervoor dat stofje. Nou, in mijn geval dus iets moois kopen. Het gevoel van, oh, ik heb iets moois gekocht. Nou, datzelfde kan dus zijn bij zo'n prikkelend beeld. Hè? Nou ja, de porno die gemakkelijk beschikbaar is. Dat je op het moment dat je dat bloterige beeld ziet, dat je je even gelukkig voelt. En zeker als je niet lekker in je vel zit, of je voelt je eenzaam, of je denkt, ja, wie ben ik nou, niemand ziet me. Dan kan dat even heel fijn voelen. Hè? En het is heel gemakkelijk om van porno te gaan masturberen. Het is trouwens niet zo, dat wil ik even wel heel duidelijk bijzeggen, dat masturberen altijd gepaard gaat met porno. Dat is eventjes. Het is niet zo van iedereen die masturbeert kijkt porno. Maar het is wel vaak zo dat iedereen die porno kijkt daar vaak bij masturbeert. Niemand zegt, goh, ik ga vanavond een goede film kijken. Oh, wat een mooie natuurdocumentaire. Weet je wel, ja, misschien dat iemand dat wel doet. Maar heel vaak kijken mensen porno en gaan dan masturberen. Kunnen jullie het nog volgen? Ja? Anders steek je gewoon je hand op, hoor. Het mag allemaal. Dan vraag je het maar. En je gaat dus die porno kijken en masturberen. Nou, wat denken jouw hersenen? Van die porno maak ik dopamine aan, word ik gelukkig. Met dus het gevolg dat je denkt, ik ga dat nog een keer doen. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Nou, wat er dan ook nog kan gebeuren, is dat je hersenen steeds wat meer nodig hebben. Wat extremere porno. En nog wat heftiger, en nog wat meer. En het kan dus echt gemakkelijk uitmonden. Soms best wel heftige verslavingen. En ik heb het nou even specifiek over porno, omdat ik me realiseer dat dat gewoon echt iets is wat in jullie leven actueel aanwezig is. Gemiddeld heeft een kind al vanaf zijn 11e leeftijd zijn eerste pornografische beelden gezien. Of je wil of niet. Misschien kwamen ze voorbij in de een of andere groepsapp of zo. En ja, weet je, de ene jongen zegt, oh, nou, interessant, en legt zijn telefoon weg. En het andere meisje zegt, wow, weet je wel. En je blijft eindeloos scrollen. Dat kan ook. Het is niet zo dat iedereen altijd even gevoelig is voor porno. Maar het is zeker in jullie leven gewoon echt wel iets. Een feit wat er is. En hoe ga je er nou mee om? Zonder dat je meteen, oh, dat moet ik allemaal weg hebben. Nou, dat is eigenlijk het punt wat ik jullie vanmiddag mee wil geven. Jouw hart wordt helemaal gekend. Inclusief jouw seksualiteit. Jouw seksuele gevoelens kent God ook. En je bent helemaal geliefd. Je bent niet, nou, voor een keurige deel van je hart geliefd, maar dat deel waar jij misschien de zonde in gaat niet. Nee, alles wordt door God geliefd. En God kent je beter dan dat je jezelf ooit kent. Ook als het gaat over, als je het misschien moeilijk vindt hoe je omgaat met je seksualiteit, met je seksuele gevoelens. En het is dus de kunst dat als jij merkt van, wow, wacht even. Ik ben te veel bezig met seks. Ik zie overal bloterige dingen. Ik denk er heel veel aan. Dat je eerst eens eventjes rustig naar jezelf gaat. Wacht even. Ik kan constant in een soort van conflict zijn. Ik moet sterker worden dan wat ik voel. Of juist toegeven aan die verleidingen. Wacht even, ga eerst eens even stilstaan bij wie jij helemaal bent. Ja, dit ben ik en dit voel ik. En alleen al de wetenschap dat er een God is die jou beter kent dan dat je jezelf ooit zult kennen. Die supergoed weet wat goed voor je is. Kan jou zo ontzettend helpen om los te komen van welke kant je dan ook zit als het gaat over deze verleiding. Als dit inderdaad een onderdeel van jouw leven is, wat misschien een grotere rol is, speelt dan je zou willen. Want seks, ja, het is overal. En ja, de mensen weten gewoon, de marketing weet gewoon, ja, hier kunnen wij mooi geld aan verdienen. Dus het zal er ook altijd blijven bestaan. Dat is echt waar. Ik ben trouwens ook sekswerker, als ik het even goed... Ik weet nog, Chris, toen ik weer mocht begonnen met mijn werk, in de coronatijd, toen had Mark Rutte gezegd, ja, de sekswerkers mogen ook weer aan de slag. Dat een van mijn kinderen zei, oh, leuk man, mag jij ook weer beginnen? Ik denk, ja. Maar op die manier verdien ik natuurlijk niet mijn werk met seks. Maar ik merk wel, en dat vind ik nog wel belangrijk om te noemen. Weet je, we hebben in Nederland, en ik denk wel in veel westerse landen, aan de ene kant het idee dat... Joh, wat doen we nou moeilijk over seks? Het moet toch allemaal kunnen? Hè? Nou ja, weet je, iedereen kijkt porno, hoor je dan. Nou, dat is toch helemaal niks mis mee? En ik ga er ook niet, oh, dat is zondig. Want dat beeld hebben heel veel mensen nog van christelijk Nederland. En daar wil ik ook van wegblijven. Want ik heb gemerkt, als je juist gaat zeggen, oh, dat is zonde, dat mensen denken, oh, ik ga het maar niet meer eerlijk over zijn. Terwijl ik juist denk, wees allemaal maar eens eerlijk. Ja, we zijn gevoelig voor seksuele beelden. Ja, we zijn gevoelig voor seksuele prikkels. Heel normaal. Laten we daar eerst maar eens eerlijk over zijn. Maar het idee dat, joh, het moet toch allemaal maar gewoon lekker kunnen. Je moet doen wat je lekker vindt. Dat dat niet schadelijk is. Daar wil ik ook nog wel wat van zeggen. Want ik zie dus in mijn praktijk... waar mensen komen met allerlei uiteenlopende verhalen over seksualiteit, dat het wel schadelijk is als je niet eerlijk bent over wat je seksueel gezien voelt. En dan heb ik het nog niet eens alleen maar over mensen die, weet ik het, porno hebben gekeken. Maar ook mensen, ik heb echt mensen in mijn praktijk gehad die pas na jaren uit de kast kwamen als homo of lesbienne. Want dat vonden ze doodeng, die kant van zichzelf. Omdat ze niet durfden te kijken naar hun hart. Omdat ze al bezig waren met, ik mag dat niet voelen, ik mag dat niet zijn, ik mag dat niet denken. Dat is ook een schaduwkant die er is als het gaat over je seksualiteit. Dat je niet eerlijk durft te zijn. En dan kan het je soms, hè, weet je, dat zie ik ook wel eens gebeuren bij mensen die dan zo krampachtig, zuiver, tussen aanhalingstekens proberen te leven. En dan juist ineens, ik noem het maar voor de bijl gaan, door een affaire of zo. Ook dat gebeurt. Er gaan zoveel mensen, ja, jullie natuurlijk later niet, maar in heel veel relaties zie ik dat helaas wel gebeuren. En ik zie dat het vaak dus al voortkomt vanuit dat mensen op jullie leeftijd nooit eerlijk hebben nadurven denken. Over, wacht even, mijn seksualiteit hoort ook bij mij. En dat is niet iets zondigs of iets slechts, maar het is meer dan alleen maar, doe vooral waar je zin in hebt. Het is echt iets wat, ik hoorde dat ooit iemand zeggen, seks raakt aan je ziel. En ik denk dat ook wel. En zeker bij mensen die ooit in hun verleden seksueel misbruik hebben meegemaakt, merk je ook dat een enorm litteken achterlaat. Ja. En ik denk ook de manier waarop je nu leert om te gaan met seks, met al die beelden, al die prikkels, alle woorden, alles wat op je afkomt. Als je daar eens even gewoon tijd voor neemt om na te denken, wat is het goede voor mij? Wat heeft God met mij voor ogen, wat goed is om te gaan met seksualiteit, dat het je al zo kan helpen. Ook juist voor jouw latere seksuele leven. Nou, dus dat wat is wat ik bedoelde, Christian, met... Ik weet niet waar je zit. Oh, daar. Met... dat ik zou willen dat ik vroeger gewoon op een eerlijk en open manier over seks had durven nadenken en praten. Omdat het is inderdaad overal. Tegelijkertijd, even aan die dominee refererend, het is ook iets heel privés. Het is ook gewoon iets van jou. Weet je, mensen vragen wel eens of die zeggen, ja, er zit nog zoveel taboe op seks. Ik denk, ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik even over onze dominee, die preekt een keer over seks. En ik moest daar, hij zei toen, dat vergeet ik ook nooit meer, kinderen vinden seks gek. Weet je wel? Die denken, heel raar, heel vies. Ja, seks is vies, weet je wel. Nou. En toen zei onze dominee, en dat snap ik wel, het is eigenlijk ook iets geks. Dat gesteun, dat gekreun en dat gekronkel. En toen zag ik dus ook de dominee voor me. Dat krijg ik ook helemaal nooit meer in mijn beeld. Maar goed, ja. Weet je, ik denk ook wel, je hoeft het ook niet altijd voor je te zien, toch? Het is ook iets heel privés. Jullie ouders hebben het één keer gedaan voor jou, dat jij geboren werd. Hou dat maar gewoon in je hoofd. Klaar, ja. Sommige dingen, dat laat het maar bij die persoon. En ik denk ook wel eens, als het over seks gaat, hè? Ja, je hoeft niet alles met iedereen te delen. Het is ook iets heel persoonlijks. Het seks is ook een stuk overgave. Het is echt het zijn gevoelens die loskomen, nogmaals, die normaal zijn. Dat is echt niet iets van, oh, wat ga je daar nou precies mee doen? En daar moet je allemaal heel heilig mee doen. Maar het is meer dan alleen maar even een orgasme bereiken. Het is echt iets, gewoon iets persoonlijks, waar je zelf ook een ontwikkeling doormaakt. Net zoals dat jouw persoonlijkheid zich ontwikkelt en blijft doorontwikkelen. Ik ben nu 42, ik ben nu anders dan 10 jaar geleden. Ja, en toen was ik ook weer anders dan 10 jaar daarvoor. En over 10 jaar ben ik weer anders dan nu. En dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Maar ook jouw seksualiteit ontwikkelt door. En ook jouw seksualiteit wordt gevormd door wat je meemaakt, door wat je hoort en ook een beetje door je genen. Dat klopt. Maar ik weet niet, hoe hebben jullie in jullie biologieboek de clitoris bijvoorbeeld? Heb je die, is daar een plaatje van? Uh-oh. De clitoris. Dat is het vrouwelijks geslachtsorgaan. Staat het dan in jullie biologieboeken? Even een vraag. Wie heeft nog uit de biologieboeken geleerd van de clitoris van dat stipje? 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 Ja? Wie heeft die soort van die tulpvorm geleerd? Oh jongens, 2023. Er is nog zoveel werk aan de winkel voor ons als sekswerkers. Ik heb het alweer in de gaten. Nou, ja. Ik heb nou een topic aangesneden. Ik weet niet. Ik kom nog wel een keer terug voor het onderdeel seksuele voorlichting. Goed, even terug. Even terug naar wat je in de biologieboeken leert over de vagina. Nou, dit is een beetje oneerbiedige vagina, maar goed, je ziet in principe de vrouwelijke opening, de bron. En de penis, ook een beetje oneerbiedig, maar goed. Je leert in de biologieboek in principe, oh flop, en dat is seks. Dat is natuurlijk maar zo'n aspect. Zo'n klein ding, alsof het alleen maar gaat over de daad. Het is echt ook de manier waarop jij met jouw seksualiteit omleert gaan. Het voelen van al die prikkels die er zijn. En zoeken naar wat een goede manier is. En ik kan jullie één ding wel vertellen. Er is niet één regel waarvan ik zeg, die is voor iedereen altijd geldig. En daar moet je aan houden. En dan heb je nooit seksuele problemen. Was maar waar. Net zoals dat zo'n regel niet bestaat voor het hele leven. Dat ik die aan jou mee kan geven en dan ben je voor altijd en eeuwig gelukkig. Die bestaat niet. Maar het kan je wel ontzettend, ontzettend helpen. Om je nu al te realiseren, wacht even, het is mijn seksualiteit. Dat hoort helemaal bij mij. Daar mag ik zuinig op zijn, daar mag ik goed over nadenken. En ik mag weten dat ook dat deel van mij helemaal gekend en geliefd is door God. Ik wil jullie het woord graag geven.
Het volgende lied is opwekking 705, aan de maaltijd wordt het stil. En daarin gaat het vooral aan de liefde aan elkaar tonen. Dien de liefde aan de ander en dien de ander, want zo heeft onze God ons ook lief gehad. Dat is wat we gaan zien. Waarom ik bij jullie neerkniel. is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. In de als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie. Zo mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief.
Dan komt nu het moment dat we nog een aantal vragen kunnen, mogen gaan stellen. Je mag ze ook zo doen als je dat nog wil doen. Komt wat aan, begreep ik. Ik zal even goed kijken. Maar zou je nog even naar voren willen komen? Dan, ja, waar ik wel ook aan moest denken tijdens... Ja, het verhaal wat je vertelde is dat tegenwoordig, als we series, films, noem maar op, allemaal kijken, het is eigenlijk ja, zo gemakkelijk. Er komt een leuke nieuwe collega binnen of klasgenoot, ik weet het niet. En ja, nou ja, goed, als dat dan na 1 of 2 dagen in bed belandt, is dat heel normaal. Nou zijn we christenen. Ik sta er in ieder geval iets anders in. Zijn we dan zo ouderwets of ja, hoe moeten we dat zien?
Ja, we zijn heel ouderwets, ja. Nee, ja, weet je, ik weet niet of de vraag nog komt van mag seks voor het huwelijk? Wie van jullie, ik ga het gewoon vragen. Wie van jullie vindt dat seks voor het huwelijk moet kunnen? Het is echt een bijbelbeeld hier, hè?
Nou, ik denk dat het sociaal wenselijk
wie
is.
Wie van jullie zegt nee, geen seks voor het huwelijk? En wie zegt, weet ik niet. Niemand, ja, een beetje. Ja, het is niet heel erg uitgesproken dat het niet of wel mag. Want daar raakt dit een beetje aan. Vind je het goed? Ik kan
hij
een
komt
hele
net via de vraag komt net via de app.
Ja, ik verwacht hem al wel. Mag seks voor het huwelijk? Nou, het liefst zou ik moet er lachen, want tegen mijn kinderen zeg ik altijd: nee, let erop, het mag niet. Maar ik vind natuurlijk dat voor iedereen. Laat ik het zo zeggen. Ik kan wel zeggen: het is voor iedereen anders. Maar ik ben niet in de positie om tegen jullie te vertellen wat jullie op seksueel gebied wel of niet mogen. Sommige mensen zeggen, de Bijbel is daar heel duidelijk over, daar en daar. En daar staat een tekst, het mag niet. Maar nogmaals, de Bijbel is geen wetboek. Zelfs als het gaat over seks niet. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat God het goede voor jou voor ogen heeft. En als mensen zeggen, ja maar seks voor het huwelijk is toch een zonde, dan gaan ze weer denken van ja, want je overtreedt dan een bepaalde regel. Zonde betekent letterlijk dat iets zijn doel mist. Als jij seks hebt met iemand, omdat je vindt dat je erbij moet horen, omdat je vindt dat je niet tekort moet schieten, omdat je alleen maar zin hebt in seks, dan is dat zonde. Ik zei het even iemand die niet keek, dus aanhalingstekens, omdat je daarmee het doel van seks mist. Want seks kan voor jezelf en voor de persoon van wie je houdt juist zorgen dat jullie verbinding extra sterk wordt. De stofjes die je aanmaakt tijdens de seks met iemand, die zorgen ervoor dat je je geliefd gaat voelen, dat je je veilig voelt, dat je associaties opbouwt, dat je het fijn vindt om bij elkaar te zijn. En dat is heel goed ook voor je emotionele relatie. Dus seks is eigenlijk hartstikke goed voor een relatie. Maar als jij seks hebt vanuit een onveilige basis, dan heb ik het over, dat kan de zelfbevrediging zijn, maar dat kan ook de seks met iemand zijn, vanuit een basis waar geen gelijkwaardigheid is, waar geen liefde is, waar geen veiligheid is, dan is het dus niet per se. Maar niet per se, dan is het niet goed voor je. Dan kan het zelfs schadelijk zijn op een bepaalde manier. En dan is het dus zonde, in die zin, dat het zijn doel mist. Dus niet zonde als in, oh, je overtreedt daarmee een wet en je doet God verdriet. Dat vind ik altijd juist heel eng. He, dat je vanuit een angst iets probeert te vol te houden. Maar je mag juist realiseren, wacht even. Ik mis daarmee dus dit doel. Nou, waarom is voor sommige mensen is seks voor het huwelijk hebben geen goed idee? Ik denk juist als jij merkt dat seks een manier is om je maar even gezien te voelen. Of er maar even bij te horen. Of nou inderdaad gewoon achter je geslachtsdeel aan te lopen. Dan zou ik juist zeggen, wacht eventjes. Denk even na voor wat goed voor je is. Maar ik vind het minder zwart-wit dan dat ik het graag veel mensen zouden willen horen. Het is niet dus, laat ik het even zo zeggen, het is niet een zwart op wit staande regel voor heel christelijk Nederland. En heel veel mensen vinden het heel eng als ik dat zeg. Maar ik wil daar ook met mijn kinderen eerlijk over praten. Ja, seks kan zonde zijn. Omdat het je kan beschadigen. En zeker, hè, wat we in films zien, gaan we met iedereen in bed als je er zin in hebt. Dat kan je ontzettend beschadigen op de lange termijn. Maar dat zien we niet in die films. Hè, want dat moet toch allemaal maar kunnen. Maar ik zie in mijn praktijk dus mensen die er echt last van hebben. Omdat ze zelf helemaal niet na hebben gedacht over wat hun grenzen waren. Omdat ze zelf niet na hebben gedacht over wat goed was voor hen. Omdat ze zelf niet na hebben gedacht over wat het doel van seks is voor hen. En dan is het dus zonde. En dat is dus nogmaals niet van, oh, zonde, fout, afstreeplijsten, je gaat naar de hel, idee. Ik weet niet of we daar dan zo over praten, maar goed. Maar veel meer dat het zonde is van de seks. Begrijp je mijn nuance?
Ja.
Maar nogmaals, tegen mijn eigen kinderen zeg ik dus nee, voor het huwelijk mag niet. Dus ja.
Maar de rest van Nederland wel.
Nee, dat mogen je eigen ouders tegen hun kinderen zeggen.
Oké. Okay. Nee, het is natuurlijk makkelijk, hè. Een regel is wel makkelijk. Hè?
Ja.
Geen seks voor het huwelijk, niks onduidelijks aan, dat is gewoon makkelijk.
Ja.
Maar je noemde net ook dat, en ik denk dat het dan meer op lust aankomt, hè, dat als je... Er komt een bepaald stofje vrij of je gaat je meer verbonden voelen met iemand, meer elkaar vertrouwen. Maar als je dat dan met 10, 12 andere mensen hebt gedeeld, wat doet dat dan met je?
Ja, goede vraag. Daar is de wetenschap nog niet helemaal over uit. Wat ik wel zie, is dat mensen in de hele breedte van de samenleving het steeds moeilijker vinden om zich met één persoon te verbinden. Er zijn ook een hele hoop nieuwe relatievormen. Hebben jullie wel eens gehoord van polyamorie? Even kijken of iemand dat kent. Polyamorie. Ik kijk even naar de wat oudere mensen. Weet jullie wat dat is? Wat zeg je? Poly is meer. Oh, we hebben hier een amor. Ja, we hebben het ontdekt. Je hebt gewoon meerdere liefdes tegelijk. Ja, Hartstikke mooi concept. Ja, zeggen mensen tegenwoordig, want ik kan op heel veel mensen tegelijk verliefd zijn. Waarom moet dat niet kunnen? Je hebt ook nog seriële monogamie. Dus dat je 10 jaar met de een bent. Oh, dat was leuk. 10 jaar met de andere. Oh, dat was leuk. 10 jaar met de volgende. Weet je, dat allerlei soorten relatievormen worden tegenwoordig bedacht. Omdat mensen het steeds lastiger vinden om zich aan één persoon te verbinden. Want het is niet altijd leuk. Hè? Ik weet niet of je dat herkent, maar misschien van je eigen ouders, misschien van je opa en oma. Als mensen al heel lang samen zijn, dan is het niet altijd dat je denkt, wow, wat spat daar de verliefdheid vanaf. Als je naar een romantische comedy kijkt, dan denk je, ja, zo moet het altijd zijn. Maar dat is echt niet de realiteit van het leven. Het is niet altijd leuk in een relatie. En ook niet op seksueel gebied. Dat kan soms wow, een 10 zijn en soms wow, wat een teleurstellend 6. Dat kan. Of nog lager, een 2. Dat kan. Alleen we vinden dat steeds lastiger, omdat we dus het soort van beeld hebben dat het altijd aan de top moet zijn. Dat het altijd fantastisch moet zijn. Dat het altijd uit moet blinken. Dus dat verschil zie ik wel. Dat mensen het lastiger vinden om zich emotioneel te verbinden. Omdat we juist dus denken dat het altijd leuk moet zijn. Het is niet zo dat mensen, doordat ze vaker met één iemand of met verschillende mensen naar bed gaan, zich niet meer kunnen verbinden. Wat wel zo is, is dat de persoon met wie je de eerste keer seks hebt, dat wel voor een bepaalde stof in je hersenen zorgt waardoor je gaat verbinden aan de persoon. Dat wel. Dus dat is wel uit onderzoek gebleken. Maar niet van, oh, je bent 1 keer met iemand naar bed gegaan, daarna kun je nooit meer met iemand verbinden. Dat niet. Maar ik zie wel in mijn praktijk mensen die dus, maar dat is weer een ingewikkelder verhaal. Waarschijnlijk wil die gewoon 1 antwoord. Ik merk wel in mijn praktijk dat mensen die gemakkelijk met iemand naar bed gaan, het lastig vinden om zich met 1 persoon te binden. Wat vaak dus komt doordat ze de motivatie om met iemand naar bed te gaan voortkomt vanuit een lage zelfbeeld. En dan komt dat daar dus juist weer samen. Kun je het nog volgen? Dus het is dus minder zwart-wit eenduidig dan dat ik misschien zou willen. Maar ja, dit kan het veel makkelijker maken.
Ergens geloof ik ook wel. Hè. God heeft ons heel veel richtlijnen gegeven voor ons leven. En in de loop der tijd zijn we achter heel veel van die richtlijnen wel gekomen door wetenschap of andere dingen. Van, hey, oh, daarom is dat goed. Hè? Varkensvlees konden ze niet zo goed bakken, dus dan kun je beter niet eten, want anders kun je er ziek van worden. Ja, misschien komen we hier ook nog wel meer en beter achter.
Ik denk het wel, ja. En dat merk ik dus ook. Want toen ik begon met mijn werk als seksfluencer, toen merkte ik dat, weet je, aan de ene kant denken mensen, ja, maar jij bent christen, dus jij gaat ons alleen maar vertellen wat niet mag. En daar wil ik van wegblijven. Nee, ik wil gewoon zoeken naar wat goed is voor ons als mensen. Dus dat je je doel niet mist. Dat het niet zonde is van de seks. Maar ik merk juist dat we in Christelijk Nederland, dat mensen dit best wel eng vinden. Dat ze gewoon precies willen horen wat mag wel of wat mag niet. Terwijl ook seks dus voor iedereen iets heel persoonlijks is. Ja, het is, ja, weet je, de 10 geboden staan natuurlijk, gaan ze het niet echt breken. En ook daar kun je weer een heel relationeel psychologisch verhaal achter zien. Maar er staat niet in die 10 geboden, je mag geen seks hebben voor je huwelijk. Of je mag niet masturberen. Weet je, dat is juist ook, denk ik, iets van zoeken van wat is het goede wat God met mij voor ogen heeft.
Dankjewel. Nou, ik denk dat als ik zo een beetje voor me kijk, dat de meesten zijn toe aan de volgende verleiding. Dat is de frietpan.
Yes!
En daar mag je ook best aan toegeven dan, toch? Maar ik zou willen.
Wat is het goede voor jullie? Hè? Lekker een dikke vette mayonaise en zo. Precies, ja.
Oké, goed. Maar zou jij met ons willen eindigen?
Heel graag. Ik wil graag met jullie danken. Ja, trouwe vader, ik dank u zo dat u ons helemaal kent en dat u het goede met ons voor ogen heeft. Dat u niet naast ons staat om te kijken wat we allemaal verkeerd doen, maar dat u naast ons staat en om ons heen bent. Dat u ons vast hebt op de momenten dat we alleen zijn, dat we ons verdrietig of alleen voelen. Dat u ons helemaal kent als we nadenken over onze seksuele gevoelens. En dat uw liefde nooit weggaat bij de grootste fout of de stomste vergissing die we ooit hebben of zullen begaan. Maar dat u er altijd bent. Heer, ik wil u bidden voor al deze mensen hier, dat we op deze manier, dat we op die manier op uw liefde mogen vertrouwen. En ook op de manier van David met u mogen leven. Dat we mogen weten, Heer, u kent mij helemaal. Mijn diepste hart, de donkerste kanten van mijn hart. En Heer, wat is het prachtig dat u bent gekomen naar deze aarde om juist licht te brengen. Om alles wat wij graag in het donker wilden houden, juist in het licht te zetten. Zodat we geen geheimen meer hoeven te hebben bij u. En ook niet bij onszelf. En dat wil ik u bidden, Heer, voor deze jonge mensen die nog aan het begin staan van een hele reis, een heel leven met u en met zichzelf, met de mensen om hen heen. Dat u het licht in hun leven zijn. Dat ze niet bang hoeven te zijn voor wat er in hun hart zit, omdat u het al kent. En ik wil u vragen om uw liefdevolle genade aan hen te geven, om daarmee te overladen. Dat ze met al hun vragen en alle twijfels bij u mogen zijn. En ook als we het soms niet weten, Heer, dat u ons wilt helpen om te zoeken naar de antwoorden op de vragen die we hebben. Heer, wilt u deze gemeente zegenen? De gezinnen van de mensen die hier zijn, wilt u daar zijn met uw liefde en uw trouw? En waar misschien pijnplekken zijn geraakt, waar mensen vandaag misschien een beetje vertwijfeld naar huis gaan, wilt u meegaan. En ik wil u danken dat u ons nooit loslaat waar we ook heen gaan. Wilt u het eten zegenen en ons er kracht van geven en ons helpen om de goede keuzes te maken. Heer, in Jezus' naam. Amen.
Oké, Rokkie, dank je wel voor je open en duidelijke bijdrage. En de muziekgroep ook alvast bedankt. Het was fijn om jullie weer in ons midden te hebben. En dan hoeft de rest niet zo hard te zingen, al hebben we dat liever natuurlijk wel. Zometeen kunnen jullie zonder verdere aankondiging naar het baken. En voor de ouders die stiekem toch thuis meeluisteren, er is ook gewoon groentesoep en zo. Het is niet alleen maar vet wat ze eten. Maar in ieder geval daarna een hele fijne avond en tot zo.
Het laatste lied wat we met elkaar willen zingen gaat over de goedheid van God. Hij is goed voor ons. Hij wil ons leiden. Hij gaat met ons mee, waar we ook naartoe gaan. Hier, thuis, onderweg. Het laatste lied, de goedheid van God.
Ik hou van u. Uw genade blijft mij dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u God, zo God. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. Uw zachte stem was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader, ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw. Voor u neer, ik geef u alles hier. Uw goedheid. het is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Al heel mijn leven bent u trouw hier. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft hier, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw hier. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang uw adem aan mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid.